Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, of luisteraars thuis of elders, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee H.D. Rietveld, emeritus predikant uit Nijkerk. De schriftlezing is vanmorgen Lucas 13, vers 1 tot en met 5 en vers 22 tot en met 30. Het thema van de prediking is Wie wordt er zalig? Collectors. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas en dan voor de onderlinge bijstand en advies en de derde voor huisvesting Peniel. Het is vandaag de eerste zondag van de maand en zoals gebruikelijk is dan een deel van de collecteopbrengst bestemd voor de diaconie. Deze zondag wordt besteed aan de eigen middelen van waaruit wij als diaconie giften kunnen en mogen doen. Heeft u zelf hulp nodig en kunt u deze ondersteuning binnen uw naaste niet vinden, neem dan gerust contact op met uw wijkteam of met uw wijkdiaken. Ook dat valt onder het begrip gemeente zijn. Als u vandaag bij ons te gast bent, kunt u uw bijdrage deponeren in de collectezakken bij de uitgang van de kerkzaal. Wilt u een bijdrage overmaken, dan kunt u de gegevens hiervoor vinden op onze website www.peniel.nl. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 116, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting, ook in dit morgenuur, is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente hier en thuis en op vakantie, Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente nu samen zingen van Psalm 97 en daarvan de versen 6 en 7. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. 97 vers 6 en 7. Gemeente, ook vanmorgen willen we luisteren naar de heilige wet van de Heere die hij zijn uitgeleide volk gegeven heeft. En dan willen we zingen van Psalm 19, het zevende vers. Het gebed: weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. En laat u mijn tong en mond en het hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Het zevende vers van Psalm 19. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag dag en heiligde hij die, stelde hij die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft, toen hem erom gevraagd werd, de geboden van God al dus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Nou, dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, willen we ook nu de zegen van de Heere vragen over deze eredienst. We willen in onze dankzegging vermelden de voorspoedige geboorte van Simon Theodor van Rees. Hij is het derde kind in het gezin van broeder en zuster van Rees ten Voorde. Ze wonen op Anker 2 in wijk 8. Ze zijn dankbaar dat dit alles zo voorspoedig mocht gaan. Willen we gemeente samen de Heere bidden? Groot en heilig God in de hemel, u die troont boven deze aarde en boven heel de kosmos die u gemaakt hebt, oneindig groot, eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, want zo is het ook. U bent niet alleen de grote schepper van hemel en aarde. U bent ook de onderhouder van die schepping. We zien het aan de wisseling van de seizoenen. Maar we zien het vooral ook, Heere, aan de komst van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want u hebt uw schepping, die helaas in zonde is gevallen, niet losgelaten. Maar u hebt direct al beloofd de komst van uw Zoon, die behouden zou de wereld die anders ten onder zou gaan. En we leven, Heere, in een tijdperk waarin we dat zo duidelijk om ons heen waarnemen. Het gaat niet goed met deze wereld. Wat is er aan spanning? Wat is er aan onrust? Wat is er aan verdriet? Heren, we hebben zo nodig dat u uw koninkrijk wilt laten komen. Dan hebt u, Heere Jezus, toch ook uw kerk in voorgehouden. Doe dat, bid uw koninkrijk komen. En Heere, dat moeten we ook doen. Deze zondag weer 1 week dichter bij het uitbreken van die grote oordeelsdag die zal komen. En dan zult u, Heere, alles rechtzetten wat krom is gegaan. En de Heere, daar horen ook onze zonden bij. Afgelopen week, het is een vast onderdeel in de eredienst, helaas. De schuldbelijdenis. Want Heere, wie zijn wij wanneer wij ons voor uw aangezicht buigen? Zondige mensen, in wie van nature geen goed meer woont. En dat u, Heere, ons nog wilt gedenken. En dat we iedere zondag opnieuw, en trouwens iedere dag ook, ja, iedere seconde, mogen we een beroep doen op dat alles volbrachte werk van u, Heere Jezus Christus. Uw bloed reinigt van alle zonden, de grote en de kleine, er is geen onderscheid in. Alles moet verzoend worden. Als we dan die 10 geboden horen die ons overbekend zijn, ja, dat zijn ze. Maar of we er ook iedere dag, iedere minuut naar leven, bewust. U weet het, Heere, hoe het ook in de afgelopen week in het leven van ieder van ons persoonlijk gegaan is. Wat hebben we dan nodig? Die volmaakte toerekening van uw offer, Heere Jezus Christus. Dan mogen we geloven dat u ons weer verzoend aanziet en dan mogen we opstaan uit onze zonde en dan mogen we opnieuw proberen te leven in dankbaarheid voor alles wat u hebt voorgezegd in uw woord, in uw wet. Heere, zo danken we u dat we ook vanmorgen weer in de kerk mogen zitten. Er is ook een gedeelte van de gemeente op vakantie. En het is tegenwoordig zo mooi dat ze kunnen meekijken, meeluisteren, ook al zijn ze op grotere afstand. We bidden nu voor hen, geef een tijd van ontspanning in de gezinnen of wie het ook maar zijn. En dat ze, Heren, ook weer behouden en wel aan terug mogen komen. En dat het ook een tijd van bezinning mag zijn. Afstand doen van je dagelijkse beslommeringen. Dat mag ook gelegenheid geven om bezinning te hebben voor uw aangezicht in ons leven. Heren, wij willen u dankzeggen met familie Van Rees. U hebt hun opnieuw, Heren, een kindje gegeven. De mooie naam Simeon Theodor. Tweede naam betekent Gods geschenk en dat is een zegen. Onze broeder en zuster die mogen dat ook zo beleven. Ze zijn dankbaar, Heren. En we bidden nu dat ook dit kind mag opgroeien in de vrezen van uw naam en dat het ook binnenkort de heilige doop mag ontvangen als teken en zegel van uw genadeverbond, waar wij levenslang op mogen pleiten en waar wij levenslang de troost van mogen ontvangen in de oefening van het toevluchtnemende geloof. Heere, geef dat we er allemaal van weten en wilt u deze zondag met ons zijn in beide diensten. We willen ook denken, Heren, aan de zieken in de gemeente, aan hen die niet naar de kerk kunnen komen. We hebben ook gehoord van zieken die ernstig zijn gewond geraakt, maar waarvan we ook hoorden dat er toch weer herstel mag zijn. En dat is een reden ook van dankbaarheid. Geef Heere verder wat nodig is voor allen die thuis zijn, om welke reden dan ook. Heren, neem ons zo allen voor uw goddelijke rekening. En mogen we in spreken en luisteren, weten dat uw Heilige Geest nabij is. Hoor ons zo, Heer, in de vergeving van alle zonden. We bidden het in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. Dan willen we gemeente Gods woord gaan lezen. En we slaan op Lucas 13, twee gedeelten. Vers 1 tot en met 5 en vers 22 tot 30. Lucas 13, vers 1 tot 5 eerst en dan 22 tot 30. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem, bij Jezus, die hem berichten over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. Of die 18 op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden. Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. En dan vanaf vers 22. En hij trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem: Heren, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen: strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heren, heren, doe ons open. En hij zal antwoorden tegen u zeggen: ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen: we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal u zeggen: ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zou gejammer zijn en tandengeknars wanneer u Abraham, Isaac, Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En dan zullen er komen van oost en west en van noord en zuid, en ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn de eersten die de laatsten zullen zijn. Tot zover dit schriftgedeelte, de tekst voor de prediking. Dat zijn de versen 23 en 24. Iemand zei tegen hem: Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen: strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Tot zover. We willen uw gemeente ter inleiding op de prediking zingen van Psalm 67... en daarvan de versen 1 en 2, 67, vers 1. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed en doe zijn aangezicht gestadig ons lichten. En ook het tweede vers: de volken zullen u belijden. Volken zult u rechten, hun zaak beslechten in rechtvaardigheid. Volken op deze aarde die uw arm vergaarden.
Thank you.
Wij willen, gemeente, zo dadelijk in antwoord op de prediking zingen van Psalm 118 en daarvan de versen 9 en 10. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, Heere Majesteit. Vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Dus Psalm 118 en daarvan de versen 9 en 10. Een meisje vroeg aan haar moeder: mama, komen ook alle mensen in de hemel? Nou, zei haar moeder, alleen die mensen die van de Heer Jezus houden. Jongens en meisjes, houden jullie ook van de Heer Jezus? Daar gaat de preek van morgen over. Of wij ook van de Heer Jezus houden. Dan belooft hij ons ook dat we voor altijd bij hem mogen zijn. En dat we eenmaal, wanneer we sterven, naar de hemel mogen gaan. Een hemel die ook een keer op aarde zal komen. Vanmorgen hebben we gelezen van iemand uit de mensen die naar de Heer Jezus luisterden. En die een vraag aan hem stelde: Heren, zijn het weinigen die zalig worden? Dat is een heel nieuwsgierige vraag. En die man krijgt er van de Heer Jezus een waarschuwend antwoord op. Dus er zijn ook de twee punten voor de preek. Naar aanleiding van de zaak die hier gespeeld. Wie worden er zalig? Een nieuwsgierige vraag, een waarschuwend antwoord. Ja, eerst dus over die vraag. Nou ja, op zichzelf vind ik het nog zo'n slechte vraag niet. U wel. Deze man gaat er in elk geval niet van uit dat het met alle mensen wel goed zal komen. Dat is toch de algemene tendens van vandaag wel. Als er een God is, dat is al één, maar dan komt het met iedereen wel goed, wat voor geloof hij of zij ook heeft. Hoeveel mensen verhoudingswijs gezien, geloven nou eigenlijk echt het volle evangelie? Hoe weinigen eigenlijk? Ja, dat gaat toch om hun zaligheid, het gaat toch om ons eeuwig behoud? Redding van de eeuwige verlorenheid buiten God. Wie beseft dat? Wie is er van onder de indruk? Zijn het ook weinigen die zalig worden? Ik kan die man best begrijpen, gemeente, dat hij het zo vraagt. Hij heeft de ernst van het evangelie goed door. Het gaat toch zeker om eeuwig wel of eeuwig wee? Dat is geen bijzaak. Dat is van levensbelang. Nee, die man die vraagt naar iets wat u, jij en ik ook al zouden willen weten. Het valt mij op dat hij het ook vraagt aan de enige persoon op aarde aan wie je het kon vragen. Namelijk aan de Zoon van God. Niet dat die man dat misschien al door heeft gehad, maar hij heeft wel in de gaten dat Jezus een belangrijke en eerbiedwaardige persoon is. Hij noemt hem in het Grieks Kyrie. In de maatschappij van toen werd ieder die een beetje hoog geplaatst was daarmee aangesproken: Heer, Heren. Dus hij erkent de Heer Jezus als een man van God die verstand heeft van God en goddelijke dingen. Ik ben altijd blij wanneer iemand mij iets vraagt over wat het geloof inhoudt of wat een bijbeltekst nu betekent. Maar je hebt al gauw in de gaten of de vraag stellen of dat het gaat om een wetenswaardig feitje, puur theoretisch, of dat het echt gaat om een zoeken naar waarheid. Je hebt zo in de gaten of de persoon buiten schot wil blijven, of dat het echt oprecht uit een zoeken opkomt. We lezen in de Bijbel trouwens wel vaker gemeenten van mensen die met bepaalde vragen bij Jezus komen, van die vragen over die hoge dingen. Want waarom vraagt deze man dat nu? Zijn het weinigen die zalig worden? Ja, er zijn er eenmaal dingen die alleen bij God bekend zijn. Daar hebben we in feite niks mee te maken. Mozes moest het al aan het volk Israël aan het eind van zijn leven zeggen. Het staat in Deuteronomium 29. Ze hadden die wonderlijke uittocht uit Egypte meegemaakt. En ze hadden ook de straffen ondervonden die de Heere gaf, want het was een mopperend volk. En Mozes die zegt dan in Deuteronomium 29, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbare voor ons en onze kinderen. Met andere woorden, hou je aan Gods wetten die hij jullie bekendgemaakt heeft, die zijn geopenbaard. Maar vraag niet naar hogere dingen, dat komt jullie niet toe. Dat is alleen voor de Heere. Diezelfde gedachte gemeente, die komen we ook tegen hier in Lucas 13, die eerste paar versen. De Heere Jezus die hoort de mensen spreken over wat er kort geleden blijkbaar gebeurd was. Enkele Galileese mannen die van stadhouder Pilatus een gruwelijke doodstraf hadden gekregen. Ze waren blijkbaar aan het offeren geweest en dat dierenbloed dat werd vermengd met hun eigen bloed. Vreedheid van Pilatus. Ja, daar spraken de mensen natuurlijk over. En ook over dat ongeluk met die toren van Siloam die op mensen was gevallen. Er waren 18 doden te betreuren. Daar hadden de mensen ook hun gedachten bij. Opvallende dingen, vreselijke dingen. De vreedheid van Pilatus en ja, menselijk falen en ongeluk. Hoe kan God dat toelaten? Waarom gebeurde dat nou? Jezus zegt, denken jullie dat deze mensen, Galileërs in het noorden, nou ja, dat stond al bekend als het Galilea der heidenen, daar waren nou niet veel vrome, godvrezende mensen te vinden. Maar Siloam, ja, dat was bij Jeruzalem. Daar zat dan het vrome volk. En die maakte ook zoiets mee. Hoe kan dat dan? Jezus zegt, denken jullie dat deze mensen grotere zondaars zijn geweest dan jullie, omdat hun dit is overkomen? Met andere woorden, ga niet over de rechtmatigheid van Gods doen en laten. Ga daar niet over discussiëren en nadenken. Want als jullie je niet bekeert, dan zul je even goed omkomen, zegt Jezus hier. Ik denk ook nog even aan die vraag van Jezus' eigen discipelen. Dat lees je in Johannes 9. Dan zien ze die blindgeboren man daar zitten. En meteen vragen ze, Heere, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat die man blind geboren is? Dat is ook weer zo'n nieuwsgierige vraag. En dan antwoordt de Heere Jezus alleen, hij heeft niet gezondigd en ook zijn ouders niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Met andere woorden, met wat ik nu ga doen. Jezus snijdt al ons geredeneer en al ons gedebatteer af. Want die ouders natuurlijk zullen natuurlijk best wel ook gezondigd hebben. Het waren mensen van vlees en bloed, net als wij. Maar daar gaat de Heere Jezus niet op in. Dat zijn zaken, daar hebben we ons niet mee te bemoeien. En zo gemeente geeft de Heere dus aan deze vragende man een nieuwsgierige vraag, een waarschuwend antwoord. En het eerste wat mij opvalt, dat is dat de Heere Jezus geen rechtstreeks antwoord op die vraag geeft. Het is niet zo dat hij zegt ja of nee, of dat hij met een getal komt, ja, het zijn er zoveel duizend, of het zijn er maar een paar. Dat moet ons al iets te zeggen hebben. Want stel je nou toch voor dat de Heer Jezus inderdaad gezegd zou hebben, ja, het zijn er maar weinig die zalig worden. Zou dat voor u, voor jou een troost zijn? Ik denk het toch niet. Mij althans zou het niet tot troost wezen. Het zou mij eerder tot wanhoop brengen dan tot hoop. Als er maar zo weinig zijn die behouden worden, nou dan, zou ik er dan wel komen? Hoe ik mijn best ook doe om gelovig te leven, zou mijn bidden dan wel helpen? Het gehoorzamen van Gods geboden, of als het proberen daarvan, nou dat gaat al niet zo best. Nee, dan geef ik het maar op. Dan leef ik er maar op los. Dan ga ik maar genieten van het leven zolang ik dat kan. Ja, en ik blijf met die ondraaglijke gedachte zitten dat ik dan uiteindelijk eenmaal in de hel, in de eeuwige duisternis zonder God zal terechtkomen. Als het er inderdaad maar weinig zijn die zalig zullen worden. Als God dat inderdaad zo besloten heeft. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt ook niet, oh, het zijn er velen die zalig zullen worden. Wees maar niet ongerust. Het komt in de meeste gevallen wel goed. Ik denk, gemeente, dat we dan allemaal een stuk losser zouden gaan leven. Denkt u niet? Jonge mensen, denken jullie dat niet? Dan komt het er niet zo nauw op aan of je nou wel christelijk leeft en of het ook al wat gemakkelijker kan. Als de jongeren van deze wereld, die leven er toch ook wel op los. Die doen ook niet moeilijk. Een paar zonden erbij, ja, het is natuurlijk te betreuren, maar het wordt toch wel vergeven. Die hemelpoort staat immers wijd open, dus leef nou niet al te benauwd. Dat zegt Jezus ook niet. En wat ook opvalt, dat is dat de Heer Jezus zich niet alleen tot die ene man richt met zijn antwoord, maar let er maar op, de Heer Jezus gebruikt het meervoud als die antwoord. Die ene man vraagt het, maar Jezus heeft meteen die mensen die eromheen staan, die natuurlijk ook meeluisteren, ook op het oog. Die zijn ook benieuwd naar het antwoord wat Jezus geeft. Strijd jullie om naar binnen te gaan door de nauwe poort. Dat zegt Jezus. Jullie hebben er allemaal belang bij. De Heer Jezus houdt niet van beschouwingen, theologische beschouwingen, waar je zelf bij buiten schot blijft. Nee, gemeente, het gaat de Heer om uw, jou en mijn ziel. Hè? Dat beseffen we toch? Het is goed wanneer wij bezorgd zijn om de ziel van anderen. Je kinderen, je kleinkinderen. Ja, dominee. Ze hebben allemaal een goede baan hoor. Ze maken het goed. Ze zijn gezond en zo. Maar zijn ze ook op weg naar de hemel? En jullie jonge mensen, weten jullie waar je levensreis naartoe gaat? De Heer Jezus is vol zorg, hoor, over onze eeuwige bestemming. Hij spoort deze man aan en allen die het horen om ernst te maken met de eeuwigheid. We zijn allemaal onderweg. De tijd staat niet stil. Als je jong bent, denk je, ik heb een heel leven voor me. Ja, in veel gevallen zal dat ook zo zijn, maar wat is dat hele leven? De tijd gaat hard en gaat snel. Voor je het weet ben je volwassen, voor je het weet ben je 30, 40, 50, 60, 70, heel sterk 80, 90, ja. Dus dat is het eerste. De Heere Jezus heeft ons allemaal op het oog, die man, die mensen om hem heen, en alle mensen die sindsdien het evangelie hebben gehoord, dat ook vertaald is in het Nederlands, verschillende vertalingen, in veel wereldtalen, dat gaat nog steeds door. Allemaal waarschuwt de Heere Jezus ons om te strijden om naar binnen te mogen gaan. Jezus spreekt de hele wereld aan. En wat ook opvalt, gemeente, is dat de Heer Jezus niet voorop stelt. En de eerste, de beste, degelijke christen, die zal dat toch wel tof van opkijken. Jezus zegt niet, ja, dat is nou net het werk van de Heilige Geest. Dat is het eenzijdig Godswerk. En daar moet je op wachten. Nee, de Heer Jezus zegt het hier, gemeente, alsof wij allemaal ons eigen best moeten doen. Alsof we er hard voor moeten werken. Het Griekse woord heeft inderdaad de betekenis van hard werken ervoor. Zwoegen, strijden. Het gaat niet gemakkelijk. Geen enkel oprechte gelovige gaat fluitend de hemelpoort binnen, om zo te zeggen. Strijden. Want je moet die poort zien te bereiken. Die nauwe, die smalle, vroeger zeiden ze, de enge poort. Niet griezelig, maar klein. Is het dan zo moeilijk? Dan loop je toch zo naartoe? Nou, dat zou ik zo gemakkelijk nog niet nazeggen. De weg daarheen is bezaaid met allerlei afleidingen van deze wereld. De duivel heeft overal verkeerde richtingbordjes neergezet. Omleidingen, verleidingen, misleidingen, allerlei valstrikken, valkuilen op de grond. De ene keer is hij een brullende leeuw die ons angstig en kleinmoedig wil maken. Jij? Jij valt veel te vaak terug in je zonde. Denk maar niet dat jij dan zou komen. Of hij maakt ons heel druk met allerlei wereldse dingen waarvan wij denken, dat zijn nu zo zondig hoor, die zijn noodzakelijk. Jazeker, die zijn natuurlijk ook volop. Maar je komt daar rustig bij belezen, bezinning. Dat is in deze tijd een heel schaars artikel. Je mag blij wezen dat je, daarom heb ik er ook voor gebeden, dat je in je vakantietijd nog aan bezinning toekomt en überhaupt stil worden voor God, gebed, de Bijbel tot je door laten dringen. Een andere keer komt de duivel op kousenvoeten en die fluistert ons zachtjes verkeerde gedachten in. Hè. Ze vallen er zomaar in, hè, die gedachten. Of heel vrome. Ja, ik ben toch wel netjes christen, dat valt er wel mee. Ik ben zo zondig, ben ik nou ook weer niet vergeleken met, nou. Of we denken, ja, maar ik ben orthodox, ik weet precies hoe God een zondaar, een mens bekeert. En aan dat patroon voldoe ik niet, dus. Of je wordt door twijfel aangevochten. Zeker een kwaal van onze tijd. Twijfel, want we hebben nog zoveel vragen, nietwaar? Is de Heer Jezus nou echt de enige persoon van de hele wijde wereld die ons bij God brengt? Is hij wat hij zegt, de weg, de waarheid en het leven? Is hij echt de zoon van God? Is zijn kruisoffer nou echt het enige middel waardoor wij behouden worden, waardoor wij mogen leven met de eeuwige God? Zijn er nog zoveel andere godsdiensten in de wereld? En dan al die twijfelingen als je zo naar de huidige wereldsituatie kijkt. Hè, de wereld wordt er toch alleen maar minder op, alleen maar slechter op. Wanneer wordt het nou beter? Waarom moeten er zoveel mensen sterven door oorlogen? Dat gaat maar door. Of door verkeersongelukken. Of door instortingen van gebouwen, zoals de toren van Siloam. Of door honger. Of door besmettelijke ziekten, ook in het najaar, pas maar weer op. En waarom sterven er ook zoveel jonge mensen? Of heel persoonlijk, in ons eigen leven, waarom verhoort God mijn gebeden niet? Althans, ik merk er niks van. Ik bid al zo lang en er verandert niks. Ik zie tenminste niet dat het verandert. Of ik voel er niks bij geloof. Is het wel echt? En dan zijn er ook dingen die ons in onze strijd moedeloos kunnen maken, nietwaar? De duivel ons weer op onze zwakke plekken heeft te pakken. Steeds weer, hè? Op allerlei terreinen van ons leven. Zit ik te veel aan mijn geld vast? Want dat gaat ontwaarden, hè? Met die... Heb ik te veel zorgen? Maak ik me te veel zorgen? Ja, maar ze zijn er toch? Ja, maar... Of lokt het seksuele mij? Op internet is van alles te vinden, pornoverslaving. Of ben ik te veel met mijn gezondheid bezig? Dat is ook zo kult, dus ik moet er goed uitzien. En gezondheid. Of mijn carrière, hè? Moet een mooie cv krijgen. Om nou in al die aanvechtingen, dat vechten en strijden, op al die levensterreinen, om nou het juiste, het gelovige, het geestelijke evenwicht te krijgen of de overhand te krijgen, want dat moet ook. Overhand behouden. Nou, gemeente jonge mensen, weet u ervan? Dan is er genoeg te strijden, hoor. En helaas, we verliezen zo vaak, hè. En dan denk je, ik geef het maar op. En waarom is die poort... Die poort eigenlijk zo nauw, zo smal. De Heer had toch ook wel een brede poort kunnen maken. Toegang te geven tot de eeuwige zaligheid. Nou. In Parijs staat er die kolossale poort, de Arc de Triomphe. Die heeft Napoleon laten zetten. Om zijn onoverwinnelijke leger er doorheen te laten paraderen. Hij had er bevel voor gegeven om dat gebouw te maken, maar hij heeft zelf de afbouw niet meegemaakt. Toen was hij al gestorven. Ja, zo gaat het. Maar de Heer had toch ook wel een wat grotere poort kunnen maken. Zodat allen die daar doorheen lopen, fier en rechtop kunnen blijven. Zo, ik kom binnen. Ik kom binnen. Kijk eens wat ik allemaal mee heb genomen aan geestelijke bagage. Mijn gedachten over God. Mijn goede werken. Al mijn vrome vruchten. Nee. Bij dat poortje naar de hemel kom je alleen binnen wanneer je alles hebt leren afleggen. In dat poortje word je zo klein gemaakt dat je moet bukken, buigen voor die hoge God. In dat nauwe poortje, gemeente, dan komt het enkel maar aan op genade. Dan komt het enkel maar aan op dat eenvoudige geloof van een arme zondaar, een arm gemaakte zondaar en een volkomen zalig maken, Jezus Christus. Wat voor leven je ook geleid hebt, over hoeveel bergen het ging, door hoeveel dalen het liep, wat je allemaal aan ervaringen hebt opgedaan, goede, slechte, vrome en goddeloze, wat voor verdriet en moeite je ook hebt gehad, door eigen schuld of door wat je overkwam. Met het poortje moet je alles afleggen. Alles. Dan wordt er alleen gevraagd, heb je geloof in de Heere Jezus Christus? Heb je in je leven hem ontmoet? Heb je hem gezocht? Kon je geen rust vinden voor je ziel dan alleen bij hem? Laat je paspoort eens zien. Is het bloed van het Lam Gods voor jou alles bedekkend? Heb je al je fouten, al je zonden, al je afdwalingen uitgezegd en beleden voor Gods heilige oog? Heb je het ook alleen van dat Lam verwacht? Die hoge priester die zalig maakt al wie door hem tot God komt? Gemeente, jonge mensen, dat zal de vraag wezen. Dat is de vraag. Of het Jezus alleen is. Of het genade alleen is. Of het kruis alleen is. Heus hoor, dan helpen al die belevingen en bevindingen en vertroostingen en uitdagingen van een heel leven niet. Maar enkel of mijn paspoort de rode kleur van het bloed van het lam kent. Dat bloed dat bedekt heel mijn leven als zonde. Daar gaat het nou maar om. Bij u, bij jou en bij mij. Een andere evangelie is er niet. En daar gaat het Heere Jezus om in dat waarschuwende antwoord. Strijd om naar binnen te gaan. Doe daar levenslang je best voor. Kijk, deze wijde wereld is wijd, je zeker. Maar die komt onder het oordeel. Die hele wijde wereld, die speelt zich af voor dat nauwe poortje. En daarachter, daar ligt de eeuwige heerlijkheid. Maar het is maar een klein toegangspoortje. Ja, zegt de Heere Jezus, velen zullen proberen naar binnen te gaan, maar ze zullen niet kunnen. Ach, zie je nou wel? Zie je nou wel, denkt er vast iemand, nou zegt de Heere Jezus toch zelf, dat er maar weinigen zalig zullen worden. Nee, dat leest u niet goed. Zo staat het er niet. Zorgvuldig lezen. Jezus zegt, velen zullen proberen binnen te gaan, maar ze zullen het niet kunnen. Namelijk, wanneer de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. Dan pas. Het komt een keer. In de toekomst. Maar niet nu. Straks, dan zal het te laat zijn, zegt Jezus. Dan zult u beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. Maar dat zal pas zijn wanneer dat grote, dat eeuwige feest gaat beginnen. En de Heer des huizes de deur dicht doet om het feest te laten beginnen. Maar nu nog niet. Nu staat dat smalle poortje wijd open. Die poort is nog steeds te bereiken, die is nog steeds toegankelijk. We leven allemaal in het heden van de genade. Nu is de Heer door iedereen die naar Gods genade en troost smacht, Gods leiding, Gods hulp, Gods kracht in zijn leven, God is daar aan te roepen. Wie en waar u of jij ook bent. Maar straks, ja, straks is het te laat. Jezus waarschuwt ons daar allemaal voor. Die grote teleurstelling dat je buiten zult staan en kloppen op een gesloten deur, namelijk op de dag van het oordeel. Waar voor ieder mens het laatste vonnis zal worden geveld. Dan is er niks meer te veranderen. Dan blijft het zoals het is. Dan ben je binnen of buiten, zegt Jezus. Eén van twee. Hij is altijd radicaal. Binnen of buiten. Je gelooft of je gelooft niet. Dan kom je er ook niet meer in. Dan. Wening en tandengeknars, zegt Jezus. Gehuil. Gehuil omdat je dan pas beseft wat je moet missen en nooit zult ontvangen. Zoals het berouw van Esau. Huilen om het eerstgeboorterecht. En geknars van tanden, zegt Jezus. Want je ergert je aan de heerlijkheid die al die vrome mensen mogen ontvangen en je gunt het ze niet. Maar waarom zullen die mensen nou niet naar binnen mogen? Wel, de Heere zal zeggen, ik ken u niet waar je vandaan komt. Dan zegt hij, ja, maar we hebben uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten geleerd. We waren toch dicht bij u? U hebt ons toch wel gezien? Sommigen denken met dat eten en drinken dat daarmee het avondmaal wordt bedoeld. Dat denk ik zelf niet, dan ga je exegetisch wel heel snel door de bocht. Je moet maar denken aan mensen zoals die fariseeën die de Heere Jezus uitnodigden voor zijn maaltijd, zulke mensen. Maaltijd is altijd een vorm van close met elkaar omgaan in het Midden-Oosten. Ja, dat onderwijs van Jezus hebben ze wel gehoord. Zo kun je inderdaad levenslang onderwijs van de Heere Jezus krijgen. Ik heb als iemand gesproken, zei dominee, ik heb jaren zoveel preken gehoord. Een oud iemand was wat bezorgd over haar eeuwig behoud. Levenslang het onderwijs van Jezus, heel wat preken hoort. Maar dan Jezus dan toch zegt, ik ken jullie niet. Want kennen, dat is omgaan met de Heer. Niet zo, doei, goeiedag en kennis. Nee, dat is omgaan met God. Praten met de Heer. Ons bidden is omgaan met God. Kennen we de Heer zo? Hebben we al het onze voor hem neergelegd, gemeente? Alles wat wij aan moeite, zorgen, vragen. Vragen ook hoor, je mag ze neerleggen. Zonder tekorten, alles voor de troon van de genade neerleggen. Vragen we hem ook de weg, iedere dag, in ons leven? Gehoorzamen we hem ook? Komen we bij hem terug als we weer zijn afgedwaald? Ja, dan kent hij ons hè, in de omgang, de dagelijkse omgang. Dan hoor je niet bij de werkers van de ongerechtigheid. Die hebben blijkbaar geen hart voor de Heere. Die hebben hem niet echt lief. Die hebben niet in de gaten dat hij hen lief heeft. Ze gingen gewoon hun eigen vrome gang, maar het was geen hartenzaak. Het was plichtpleging. Meer niet. Voor de vorm. Strijd om naar binnen te gaan. Door die nauwe poort. Dat moet je levenslang doen. Dus niet alleen op het moment dat je bijna sterven gaat. Daar doe je je hele leven over. Dat blijft een zaak van strijd. Job zei het al. Die zat op de puinhopen van zijn leven toen. In het begin van het boek Job. Hij zei het al tegen zijn vrienden, heeft de mens niet een strijd op aarde? En schreef Paulus niet aan zijn jonge medewerker Timotheus. Timotheus, strijd, de goede strijd des geloofs. Waarvan je de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. Weet je nog dat ze riepen toen je, of je de hand gaven, na de belijdenisdienst, welkom in de strijd. Strijden, volhouden. Weer opstaan wanneer je in zonde gevallen bent. Dat staat al in het doopformulier. Dan moet je nog helemaal beginnen met je leven. Daar staat al dat je niet in de zonde moet blijven liggen. Maar opstaan. Na het kruis, dan mag je opstaan. Steeds weer een kwestie van oefenen. Strijden. Schuldbelijdenis en dan verder mogen gaan. Vanwege het geloof in Gods belofte. Vanwege de toerekening. Aan het volmaakte werk van Jezus Christus. Dan ziet God mij aan alsof ik zelf alles heb volbracht wat Christus voor mij volbracht heeft. Nou, gemeente, een rijker evangelie is er niet voor een arme zondaar. En kijk ook eens hoeveel mensen er door die nauwe poort mochten ingaan. Kijk eens hoeveel het zijn, zegt Jezus. Je ziet dat Abraham en Isaac en Jacob. Ja, ik ken ze persoonlijk niet, maar dan zal ik toch wel zien wie het zijn. En al de profeten. En zoveel van oosten, westen, noorden, zuiden. Hè? Jezus heeft de hele kerk van de toekomst, ziet hij al. Johannes mocht het ook zien. Een schare die niemand tellen kon uit alle volken en stammen en talen en natieën. Allemaal zondaren in zichzelf tekortgeschoten, maar gewassen door het bloed van het lam. Laten we daarom, gemeente, de woorden van Jezus allemaal ter harte nemen, zoals we hier vanmorgen in de kerk zitten. Ik zal strijden, Heere, om in te gaan de goede strijd van het geloof in u. En dan kom ik eenmaal thuis. Gegarandeerd door de Heere. En wanneer dat zal zijn, dat weet ik niet. Maar ik mag nu al met hem leven. En dan brengt die goede herder mij binnen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dit is de poort des Heren. Amen. Willen we gemeente samen nu de Heere dank zeggen. Heere, zo mochten we horen wat u zelf hebt gezegd over het zalig worden. Dat ieder van ons persoonlijk heeft te strijden, de goede strijd van het geloof. Om te mogen ingaan in de poort van het heil, van de eeuwige zaligheid. Het is geen brede poort. Een hele smalle doorgang, een kleine, een lage ingang waarvoor we moeten bukken. En voor we al het onze moeten leren loslaten en helemaal alleen op uw verlossend kruisoffer hebben te vertrouwen. Dat dat ons nu al kracht geeft in tijden van moeite en zorgen. Dat nu al het geloof tot van vergeving schenkt wanneer de zonde ons benauwt. En uitzicht geeft wanneer we aan de toekomst denken. En blijdschap en zekerheid wanneer we mogen weten geborgen te zijn bij u voor tijd en eeuwigheid. Heere, geef dat we echt alles voor u neerleggen wat ons kan hinderen om te geloven in uw volbrachte werk. In uw leiding in ons leven. U weet, Heere, hoe we hier vanmorgen in de kerk zitten, wat ons bezighoudt. Of we echt wel strijden tegen onze zonden en gebreken. Of we de strijd misschien zouden willen opgeven, eerder dan doorzetten. U weet, Heere, welke moeite of bezwaren een mens kan hebben om zich echt aan u toe te vertrouwen. Ouderen misschien die nog niet zo zeker zijn omtrent hun eigen zaligheid. Of jonge mensen die geloven moeilijk vinden omdat ze in de wereld zoveel andere waarheden horen. Of omdat we niets voelen, niet zo'n last hebben van onze zonde, is het dan wel echt? Dan geren we wanneer we naar onszelf en onze eigen gevoelens en gedachten kijken. Wat komen we dan tekort? Veel tekort. Dan komt er van onze zaligheid helemaal niets terecht. We zijn te klein. We zijn te zondig. We zijn te beperkt om een juiste visie op u te hebben. Al die nieuwsgierige vragen. Maar leer ons, Heere, nu juist te luisteren naar uw woord, uw evangelie, dat ons bevrijdt van alle zonden, van alle beperktheden en wijsheden die wij mensen hebben. Om u, Heer Jezus, u alleen over te houden en te erkennen dat u, bij u en door u alleen het heil, het ware geluk, de ware wijsheid en de grootste zekerheid en blijdschap in deze wereld te krijgen is. Voor nu en eeuwig. Heere, bewaar ons voor moedeloosheid wanneer we met teleurstelling of langdurige moeite in ons leven te maken hebben. U weet wie het zijn in de gemeente. En breng ook, Heere, allen die ons lief en dierbaar zijn, tot dat ware, dat echte, dat zaligmakende geloof. Heere, wil u het zelf maar werken, wij kunnen het anderen niet geven. We mogen de lege hand, de bedelaarshand, opheffen tot u in de hemel. U geeft mild en rijk. Heere, zo bidden we dat ook vanmiddag weer hier onze plek in de kerkzaal mogen innemen. Geef ons ook dan wat we nodig hebben. En mocht deze zondag, Heere, echt een dag ook van bezinning zijn. En dat we ons leren oefenen in de goddelijke dingen, Heere. Want die zijn het belangrijkste van de hele wereld. Wees zo met ons en hoor ons uit genade. En vergeef alles wat ook in deze eredienst niet was naar uw heilige wil. Zie ons aan in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. De collecten zijn u aangekondigd en de manier waarop. We zingen nu gemeente ten slotte psalm 3... en daarvan de versen 2 en 4. Dat is dat vertrouwen, die geborgenheid in de Heere. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Op u vestig ik het oog en gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw genade aanschouwen. In het vierde vers, sta op, verlos mij, Heer. Want u, Heere, u bent de overwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Psalm 3, vers 2 en 4. Verhef dan gemeente uw zegen tot God en draag met u wat hij u geeft. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.